Ik wil beginnen met u ter inleiding een klein gedeelte te lezen uit Hebreeën hoofdstuk 10. Even een korte inleiding houden tot ons onderwerp. Het wordt echt kort hoor. Hebreeën hoofdstuk 10, waarin de Statenvertaling staat: want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonden, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom, komend in de wereld, zegt hij: slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik: zie, ik kom in het begin des boeks, is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd dat slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden, toen sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Tot zover. Het is natuurlijk al de tweede dag dat wij ons hier bezighouden met dit onderwerp. Het onderwerp van de Levitische offers. Dat wil zeggen, de offers zoals die in de Levitische wet en dus ook in het boek Leviticus naar voren gebracht worden. En we hebben inmiddels al gezien dat deze offers, zoals onder het oude verbond en als deel van het oude verbond en als deel van de wet, zoals ze gebracht werden, feitelijk geen enkel praktisch nut hadden. Dat is even om van te schrikken, wordt u misschien meteen wakker. Maar ze hadden geen enkel praktisch nut. Dat wil zeggen, ze konden in de praktijk ook niks. En daar laat de schrift ook geen enkele twijfel over bestaan. Wordt uitdrukkelijk gezegd, hier bijvoorbeeld, in dit schriftgedeelte, hier in Hebreeën 10, dat het bloed van stieren en bokken de zonde nou eenmaal niet kan wegnemen. Zo is het niet. Het is een eenvoudig verhaal, maar deze offers, zoals ze onder de wet gebracht moesten worden, in overeenstemming met de wet gebracht moesten worden, deze offers waren een voorafschaduwing van dat ene volmaakte offer wat eens gebracht zou worden en wat inmiddels al gebracht is. En deze Hebreeënbrief die spreekt precies over dat onderwerp, namelijk hoe al die oudtestamentische instellingen vervuld zijn in dat ene werk wat de Heer Jezus Christus volbracht heeft. En het argument wat hier in Hebreeën 10 wordt aangehaald is een heel eenvoudig argument. Er staat dat die offers elk jaar weer, alle jaren geduriglijk opgeofferd werden. En de apostel die deze brief schreef, die beschouwt dat als een bewijs voor het feit dat die offers dus geen zonden konden wegnemen. Want als ze dat wel gekund hadden, dan zou in het vervolg niet meer geofferd zijn. He? Als een offer eenmaal de zonde wegneemt, hoeft daarna niet opnieuw geofferd te worden. En dat staat er dan ook in vers 2 van dit hoofdstuk. Want er staat: anders zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Als ze werkelijk gereinigd werden door deze oudtestamentische offers, dan zouden ze daarna geen geweten meer gehad hebben van zonden, want ze waren immers gereinigd, en dus zouden ze nooit meer geofferd hebben. Maar juist het feit dat het oude verbond verwacht dat die offers steeds maar weer herhaald moeten worden, juist dat feit bewijst dat die offers op zichzelf tot niets in staat zijn. Ze leiden tot niets. En het is ook duidelijk dat hier in Hebreeën 10 geciteerd wordt, zelfs uit het Oude Testament, waar immers gezegd wordt: brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Maar wat God wel behaagd heeft, is dat de Heer Jezus Christus kwam. Die zei: zie, ik kom. En daar staat er tussen haakjes bij: in het begin des boeks is van mij geschreven. En we weten allemaal wel dat in het begin van het boek, in het begin van de Bijbel, geschreven werd over hem die wij kennen als de Heer Jezus Christus, het zaad der vrouw namelijk, die de slang, of althans het zaad der slang, zou vermorzelen, de kop zou vermorzelen. Dat wil zeggen, de hele Bijbel spreekt over die ene die komen zou en die eenmalig een volmaakt, een volkomen offer zou brengen. En het feit dat dat offer volkomen, volmaakt is, wordt dan ook geïllustreerd door het feit dat het niet herhaald wordt. Het was eenmalig, want het is volmaakt. Het is volkomen. En al die offers uit het Oude Testament, en er zijn er echt nogal wat, die spreken over Christus op een of andere wijze. Want het moet duidelijk zijn dat er heel wat kanten zitten, heel wat aspecten zitten aan het verzoeningswerk wat tot stand gebracht moest worden. Maar al die aspecten, die worden verenigd in de persoon van de Heer Jezus. Vandaar dat het ook zo is dat deze hele Bijbel die wij hebben, zo'n 1200 bladzijden, in de mijne tenminste, dat die allemaal spreken, al die bladzijden spreken over Christus. Over die ene persoon. En wij raken er ook nooit over uitgepraat, uiteraard. We raken er niet op uitgestudeerd. Omdat er zoveel aspecten zitten, zoveel kanten zitten, zoveel zijden zitten aan de ene persoon, namelijk Jezus Christus, de Zoon van God, de Zoon des mensen. En ik zeg altijd meteen de Zoon van Abraham en de Zoon van David. En zo is er nog wel wat meer te vertellen, hè. Er zijn ontzettend veel namen en titels die worden toegeschreven aan deze ene persoon die onze heiland is. Daar heb je er één. Die onze verlosser is, die onze zaligmaker is, enzovoorts. Nou, nu is het zo dat al die dingen van het oude verbond wijzen op dat wat later zou komen. En het is ook heel duidelijk, dat wordt hier in Hebreeën 10 ook gezegd, in het laatste vers wat ik gelezen heb, in vers 9, daar staat, toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Namelijk die offers van stieren en bokken, die konden niet Gods wil ten uitvoer brengen. En Gods wil was dat de zonden zouden worden weggenomen. Maar stieren en bokken konden dat niet. Je kunt ze wel als lastdieren gebruiken, maar ze zijn ongeschikt om de zonden weg te nemen. Dat is een last die ze niet dragen kunnen. Zie? Dan weet u meteen waarom die dieren als lastdier gebruikt worden. Maar hoe dan ook, er staat, toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En dan staat er achteraan als commentaar door de apostel, de schrijver van deze brief, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Hij neemt het eerste weg en stelt het tweede daarom voor in de plaats. Uit het verband van de brief is duidelijk dat het daarbij gaat om, in de eerste plaats, de eerste offers, de eerste ingestelde offers onder de wet. En de Heer neemt die weg om er het tweede offer voor in de plaats te stellen. En daarna komt er geen een meer, want die tweede is meteen voldoende. Daarom is de tweede in de Bijbel ook gewoonlijk de laatste. Als het gaat over twee, is de tweede altijd de laatste. De definitieve, eigenlijk de blijvende, de eeuwige. De eerste wordt weggenomen en de tweede blijft. Ik heb het er gisteren ook over gehad, hè, in Delensvaart. Esau wordt weggenomen en Jacob blijft. Dat is het verhaal. Wel, dat is de eerste toepassing van dit principe, maar het blijkt dus dat dit inderdaad een principe is in de schrift. De eerste wordt weggenomen, het tweede komt ervoor in de plaats. En uiteindelijk ziet dat naar het simpele de simpele Bijbelse leer van de wedergeboorte. Tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. De gedachte is heel eenvoudig, dat wat als eerste verschijnt in deze wereld, moet weggenomen worden, want het moet vervangen worden door iets nieuws, door een tweede en die blijft. Daarom is de eerste geboorte niet voldoende om een eeuwige erfenis te kunnen ontvangen. Men moet wederom geboren worden, men moet twee keer geboren worden. En dat wat als tweede geboren wordt, dat is blijvend en het komt in de plaats van het eerste. Ja, wij hebben het idee, het komt ter aanvulling van het eerste, maar dat is een misverstand. En daar komt hij na verloop van tijd vanzelf al achter dan. Hè? Want het eerste verdwijnt. De oude mens verdwijnt en daar is de tweede mens voor in de plaats. Dat blijft. En dat is precies wat we op dezezelfde plek regelmatig al bestudeerd hebben bij de bestudering van de Hebreeënbrief hier op deze plaats. Want er blijkt bijvoorbeeld dat al die gelovigen die in het volgende hoofdstuk in Hebreeën 11 genoemd worden, dat die lui allemaal verwachten dingen na hun dood, na hun sterven. En deze geloofshelden worden genoemd vaak in verband met wat ze stervende deden. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen gezegend. Uiteraard omdat hij ging sterven. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls. En bevel gegeven van zijn gebeenten. Enzovoorts. En het verhaal is een eenvoudig verhaal. Namelijk deze mensen geloofden in dat wat God geopenbaard had. En dus verwachten ze het van de Heer niet voor dit leven, maar voor een tweede leven. Een leven wat ze zouden ontvangen door opstanding of, om het nog wat moeilijker te maken, door wedergeboorte. Maar dat is in principe natuurlijk volstrekt hetzelfde. Wel, dat is wat in de Bijbel ons verklaart, dat het eerste moet verdwijnen om het tweede voor in de plaats te stellen. De Bijbel begint met in de beginnen schiep God de hemel en de aarde, maar het is een duidelijke zaak dat er achteraan vermeld wordt van zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Zie, het gaat niet om deze hemel, het gaat niet om deze aarde. Deze hemel, deze aarde hebben hooguit als functie dat ze de moeder zijn als het ware van die nieuwe schepping. Die moet daaruit voortkomen. Maar daarna verdwijnt de moeder. Dat is het bekende Bijbelse beeld. Dus het eerste verdwijnt en het tweede komt ervoor in de plaats. Maar het eerste is er in de eerste plaats om dat nieuwe voort te brengen, om te fungeren als moeder, om het zaad te ontvangen, om het zaad der wedergeboren te ontvangen, te accepteren. En daarom krijgen we in Romeinen 8 dan ook een beeld voorgeschoteld van de apostel Paulus, waarbij hij zegt dat deze wereld in barensnood is en dus wacht op de toekomende verlossing. Het is merkwaardig dat ook in deze woordspeling in het Nederlands opgaat. Hè? Deze wereld wacht op de verlossing, op de bevalling, namelijk op het openbaar worden van dat wat nu nog verborgen is. Deze wereld is zwanger. Dat is de functie van deze wereld, maar dat is er maar één, want de andere functie is dat deze wereld met al zijn facetten een uitbeelding is, op een of andere manier, van die toekomende wereld. Kortom, het eerste is een type van het tweede. En vandaar dat in de schriften eerste en tweede zo dikwijls verward worden. Ik herinner mij dat me meerdere malen gevraagd is door de meest vreemdsoortige figuren overigens, hoe dat nou eigenlijk zit in Galaten 4 is het geloof ik, ja. Galaten 4 met Ismaël en Isaac, dat is ook zo'n verhaal hè. Ismaël was de eerste, maar hij verdwijnt en Isaac komt er voor in de plaats. Maar als je dat verhaal daar leest, het commentaar leest in Galaten 4, blijkt dat Ismaël een type is van Isaac. Ja, nou zitten we met problemen hè. Dat is het nou net hè. Ismaël is een type van Isaac. Ismaël is een type, is de eerste en is daarom een type van het eerste volk van God. Dat volk wat namelijk uit Isaac zou voortkomen. En Ismaël is er een poosje, ik geloof 15 jaar als ik het goed onthouden heb, en daarna wordt hij weggestuurd. Terzijde gesteld en daarna horen we niks meer van hem. De rol van Israël, van Ismaël, is dan uitgespeeld. Maar Ismaël is een beeld van het eerste volk van God, namelijk Israël, wat er voor een tijd is en dan inderdaad weggestuurd wordt. Maar de andere, de broer zal ik maar zeggen, Isaac, is een beeld van het tweede volk van God, namelijk de gemeente. En dat blijft. Ja, dat is wat daar staat hoor in Galaten 4. Ik weet wel dat daarmee alle vragen niet beantwoord zijn. Waarschijnlijk zijn er zelfs meer gekomen dan dat u er ooit had. Maar dat geeft niet, dan beleggen we gewoon weer een dag, weet u wel. Maar het gaat om dat we dat principe zien dat de eerste een beeld is van de tweede. Dat is een gedachtegang die wij helaas verleerd zijn. Maar ik doe mijn best om dat weer een beetje bekendheid te geven. Dat namelijk alles in deze wereld, alles wat met het vlees en met de oude schepping te maken heeft, weliswaar verdwijnen zal. Maar het is een voorafschaduwing van dat wat ervoor in de plaats zal komen. En dat is niet zo gek, want uiteindelijk is het zo dat de eigenschappen van de ouders op een of andere wijze overgaan naar de volgende generatie. En zo is het met de wereld ook. Er zijn bepaalde dingen van deze wereld die een afspiegeling zijn van die nieuwe schepping. En een van die dingen die verband houden met deze oude wereld is de wet, is het oude verbond. Wat gelegd werd op het vlees, was het eerste verbond wat God met een volk sloot. Daarom verdwijnt het ook, daarom is het tijdelijk. Dat wordt in deze Hebreeënbrief helemaal uitdrukkelijk naar voren gebracht, hè. Want het oude verbond was er nog maar nauwelijks, of er werd al gezegd dat er een nieuw verbond zou komen. En dan zegt de apostel Paulus, dat betekent dus dat het eerste verbond meteen al oud geworden was. Het was er nog maar nauwelijks, het werd al tot oud verklaard, omdat er een nieuw zou komen ter vervanging van het oude. Maar het oude verbond is een verbond wat God gelegd heeft op deze tijdelijke wereld, op het vlees. En vlees en deze tijdelijke wereld is nou eenmaal tijdelijk, is vergankelijk. Dus het oude verbond was ook vergankelijk. Het zou eens ophouden op de daarvoor gestelde tijd. Maar tegelijkertijd was het een uitbeelding van dat wat daarna komen zou. En de bestudering van bijvoorbeeld deze Hebreeënbrief, die leidt ons tot de conclusie en tot de kennis van hoe dat oude verbond een beeld is van het nieuwe verbond. Hoe Israël een beeld is van de gemeente. Hoe de waarheden zoals die aan Israël openbaar gemaakt werden, worden toegepast en in werking treden op de gemeente. Zo is het nu eenmaal. En het is echt een heel eenvoudige zaak. De eerste wijst op de tweede. En zo gaat het altijd. Hè? De eerste is een voorloper, is een tijdelijke en die wijst op de tweede, die is definitief. Je moet nou denken aan Johannes de Doper en de Heer Jezus, die zeer na familie waren. Hè? Ze waren dan wel geen broers, maar want het was een generatie verder. Hè? Ze waren neven en er zat maar weinig verschil tussen. Dus een half jaar verschil tussen, dat is op zich ook al merkwaardig hoor, dat halve jaar. Maar laat maar zitten, maar de eerste, Johannes de Doper, die zei, die na mij komt is meer dan ik. En het enige wat Johannes de Doper deed, was wijzen op de Heer Jezus. En Johannes de Doper verdween. Hij verdween van het toneel. En er wordt zelfs van hem gezegd dat de minste in het koninkrijk meerder is dan Johannes. Hè? Ja. Het eerste verdwijnt, het eerste is tijdelijk. Ik zeg niet dat Johannes niet behouden is, natuurlijk is hij dat wel. Hè? En hij zal ook ooit het koninkrijk binnengaan, maar dat ligt nog in de toekomst uiteraard. Het wacht op zijn opstanding. Maar het gaat me weer om dat principe. Hè? De eerste komt en die getuigt van dat wat daarna zou komen. En zo is het met de wet ook. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, kan met dezelfde offeranden enzovoort niet zalig maken. Maar het is een schaduw van toekomende goederen. Het wijst op al wat komt. En vanuit die gedachtegang gaan we nu weer naar Leviticus toe. De eerste hoofdstukken van Leviticus, waar we 5 verschillende soorten offers achter elkaar genoemd vinden en waarvan we er al 1 besproken hebben. Hè? Voor de helft? Nou nee, ik dacht dat ik daar al mee klaar was hoor. We hebben er 1 besproken, dat was het schuldoffer, want we behandelen ze van achter naar voren. Ik heb dat al een keer eerder uitgelegd. Waarom dat is, dat komt omdat de Bijbel in zijn verslag altijd bij het hoogste begint. En dan afdaalt naar beneden, terwijl het voor ons wat eenvoudiger is om het verhaal te volgen wanneer we laag beginnen, namelijk bij onszelf, en opklimmen naar boven. Ik heb er toen al op gewezen, want toen hingen hier diezelfde platen aan de muur, dat de beschrijving van de tabernakel, of de voorwerpen van de tabernakel in de Bijbel, begint bij de Ark des Verbonds. En dat is het binnenste heiligdom. Dat wordt geacht het centrum van de tabernakel, van de tempel te zijn. En van daaruit wordt de beschrijving vervolgd naar buiten toe. Dat wil zeggen eerst het reukofferaltaar. Dan de tafel der toonbroden. Oh ja, daar is die tafel der toonbroden en de kandelaar. En dan naar buiten het wasvat en nog verder naar buiten het brandofferaltaar. Het gaat van binnen naar buiten. Maar de weg van een mens naar het heiligdom is uiteraard eerst via het brandofferaltaar, dan via het wasvat, het heilige in, tussen de tafel, de toonbrood en de kandelaar door, langs het reukofferaltaar, achter het voorhangsel, naar het heilige der heiligen bij de Ark des Verbonds. Dat is de weg die een mens wandelt. En daarom bespreken wij het nu zo, hoewel we het eigenlijk daarna weer andersom zouden moeten doen. Hè? Weer van binnenuit, want dat is de echte goddelijke volgorde. Maar hoe dan ook, we hebben dus het laatst beschreven offer besproken. Dat was het schuldoffer. Dat wordt in principe besproken in hoofdstuk 5. Maar ik moet er eerst nog wat bij vertellen voor het geval dat u van onze eerste studiedag niks hebt meegemaakt. Het is namelijk zo dat deze 5 verschillende offers inderdaad een opklimmende reeks vormen. En dat begint dan keurig bovenaan met het brandoffer, wat beschreven wordt in Leviticus hoofdstuk 1. Dat is het hoogste. Schrijf het maar even weer op, het brandoffer, daarna krijgen we het spijsoffer, hoofdstuk 2, dan krijgen we wat genoemd wordt het dankoffer, en dan zet ik altijd een streep, en dan gaan we verder met het zondoffer, en dan als laatste het schuldoffer. Waarbij het zo is, en dat zeg ik op voorhand omdat het anders helemaal niet uit te leggen is, want het is toch een wat ingewikkelde materie om het door te geven, om het te vertellen. Maar ik zeg er dan maar bij dat schuldoffer heeft te maken met zonden En daarom met lijden.
En daarom is dat de laagste, het minst hoge offer uit de reeks. Het heeft te maken met de wijze waarop onze zondige daden, onze misdaden, worden weggedaan. En ik heb de vorige keer laten zien al, dat zonden worden beboet door lijden. Niet door de dood, dat is een misverstand, maar door lijden. En daarna is het zo dat de Bijbel ook spreekt over zonde, namelijk de zondige natuur van de mens, zijn wezen, zijn zondige aard. En daarvan wordt gezegd, de bezoldiging der zonde is de dood. Niet de bezoldiging der zonden is de dood, dat is niet zo. Staat er ook niet. De bezoldiging der zonde is de dood. Want zonden zijn de daden die, dat is heel eenvoudig voor ons te begrijpen, beboet worden door lijden. Maar zonde, dat heeft te maken met de natuurlijke aanleg van de mens. Dat betekent dat de mens dus feitelijk onverbeterlijk is. En daarom is de bezoldiging daarvan de dood. Dat is de enige manier om van zonde af te komen. Zonde is verweven in onze oude mens, in onze natuur. De enige manier om er af te komen is te sterven. Of om het anders te zeggen, om de enige manier om van een ongeneeslijke ziekte bevrijd te worden, is simpelweg om te vervullen, namelijk sterven. Ja. En zo is het met de zonde ook. De bezoldiging der zonde is de dood. Daarover spreekt het zondoffer, dat spreekt dus over dood. De weg waardoor de zonde teniet gedaan wordt. Wanneer we dan het verhaal vervolgen, is het al heel eenvoudig. Want, ik weet niet of je dat meteen door hebt, maar we praten natuurlijk niet slechts over de natuurlijke mens of over de gelovigen. We praten in de eerste plaats over Christus. Want die oud-testamentische offers spreken over dat ene nieuw-testamentische offer. En dat is in principe dat van Christus. Waarna gezegd wordt dat wij navolgers van Christus behoren te zijn, op een of andere wijze. Maar de eerste toepassing is dus altijd op Christus zelf. En dan is het zo dat het verhaal zich vervolgt uiteraard in opstanding. En het dankoffer spreekt dan ook over opstanding. Over wedergeboorte dus eventueel, als u het andere woord gebruiken wilt. Maar het is de weg waarlangs men nieuw leven ontvangt ter vervanging van het oude. En daarna gaat het verhaal verder, want dan krijgen we te maken met het spijsoffer. Dat spreekt over leven, een leven wat aan God gewijd is. En nou bedoel ik niet het leven als principe, maar het leven als de praktijk, het actief leven. Dus laten we zeggen levenswandel, daar gaat het om. De manier waarop iemand zich gedraagt, leeft vervolgens, aan wie hij zich wijdt. En het spijsoffer is daarom een uitbeelding van een aan God gewijd leven. En dan gaat het nog verder, dan komen we terecht bij het brandoffer. En ja, het eenvoudigste woord wat ik erbij kan zetten is hemelvaart. En ik zeg dat woord erbij omdat we dan de geschiedenis van de Heer Jezus hier makkelijk in volgen. Zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn leven vervolgens en zijn positie in de hemel die hij vervolgens verworven heeft. Maar het punt is dat we bij hemelvaart meteen moeten denken aan de voltooiing van het hele proces. Het gaat om alles bij elkaar. En daarbij moet het ook duidelijk zijn, en ik zeg dat nu maar weer een keer, het moet duidelijk zijn dat elk hoger offer alle lagere offers insluit. Dus het meest betekenisvolle offer is feitelijk het brandoffer. Want het brandoffer spreekt van lijden, sterven, opstanding, levenswandel en hemelvaart, eventueel. Ik bedoel, het is het hele verhaal. Ik zeg hemelvaart eventueel, want wanneer we het in het algemeen toepassen op de natuurlijke mens die door geloof tot wedergeboorte komt, dan moeten we toch stellen dat in het algemeen zo iemand niet in de hemel komt. Ik hoop niet dat u er erg van schrikt. Want het verhaal is natuurlijk toch zo dat slechts de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling een hemelse bestemming hebben. Terwijl iemand als Abraham, laten we ze maar weer noemen, hè, Abraham, Isaac en Jacob, echt geen hemelse verwachting hadden en daar ook inderdaad niet terechtkomen. Zij verwachten de stad die fundamenten heeft, ze zullen leven uiteraard op de nieuwe aarde. De enige uitzondering vormen wij, die gemeente van eerstelingen, En als eerstelingen zijn we dan bestemd voor de hemel en niet voor deze wereld. En daar zit u weer het principe van het gaat toch voorbij hier. Hè? Het is hier maar tijdelijk. Wij zijn hier maar tijdelijk, want onze bestemming ligt boven. Maar het punt is dat, ik schrijf het woord hemelvaart op, omdat het gaat om de vervulling van het hele proces. Het heeft dus te maken met het totale aanbreken of tot stand komen, zal ik dan maar zeggen, van die nieuwe schepping. En in verband met Christus en in verband met de gemeente spreken we dan over hemelvaart. En alle lagere dingen zitten daar dus in. Daar gaat het om. We hebben ook gezien trouwens al dat als een schuldoffer gebracht moest worden, dat in sommige gevallen ook een zondoffer mocht zijn of een dankoffer. In plaats van een schuldoffer. Want een hoger offer kan een lager vervangen omdat hij het lagere in zich heeft. Daar gaat het om. Maar aan de andere kant moeten we zien dat het wel degelijk gaat om een opklimmende reeks dus. Hè? Waarbij de hoogste de meest omvattende is. Ik heb die verdelingen bijgezet hier tussenin. Tussen de eerste drie en de laatste twee. Vanwege het feit dat de bovenste drie te maken hebben met nieuw leven, met opstanding en dus met een nieuwe schepping. En de laatste twee hebben te maken met een oude schepping. Dag broeder Boersma. Ik zal u even aankondigen. Ik weet ze straks in het hele land dat je te laat was. Maar je weet dat vele laatsten de eerste zullen zijn, hè? Ja. Maar ik kan erbij zeggen dat hij van u allemaal mijn trouwste klant is. Want wij doen al meer dan 10 jaar bijbelstudie samen. Nou, hij was eigenlijk de eerste die het ooit van me kreeg. Zo was hij op me. Ja, is echt waar. Nou, gaan we maar weer gewoon verder, hè. Die brandoffer, spijsoffer, dankoffer zijn dus offers die te maken hebben met nieuw leven, met wedergeboorte en al wat er verder de consequenties van zijn. En het zijn dan ook in de schrift welriekende offers. En ze zijn vrijwillig. Ik schrijf het er nou niet meer bij, maar je kunt het zelf doen als je die aantekeningen maakt. Die eerste drie zijn welriekend. Een welriekende reuk de Heren. Ik zeg niet dat ik het welriekend vind, ik zeg dat de Heer het welriekend vindt. En daar gaat het nu maar om natuurlijk, hè. Ze zijn dus welriekend en vrijwillig. Want er is vrijheid in het nieuwe leven, hè. We staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Dus daar is niks verplicht. Er zijn wel sommige dingen logisch of redelijk, zoals Romeinen 12 vers 2 zegt, hè. Het welke is uw redelijke godsdienst. Ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot een gode, welbehagelijke, welriekende offerande. Want niet dat is uw verplichte godsdienst, maar dat is uw logische, redelijke godsdienst, hè. Maar het is vrijwillig, hoor. Ja. En daarna krijgen we dan die onderste twee offers. Die zijn niet vrijwillig, maar die zijn verplicht. Want hoe dan ook, het gebeurt toch. Want de straf op de zonden wordt gedragen en de zonde wordt weggedaan. Hoe dan ook. En dat betekent, als u niet accepteert dat de Heer Jezus dat voor u heeft weggedragen, dat u zelf die zonden en die zonden moet dragen, de consequenties daarvan moet ondervinden. Het gaat wel gebeuren, het wordt sowieso weggedaan. Dus het is verplicht en het is ook niet welriekend. Want een blijde boodschap op zich is dat helemaal niet, hoor. De blijde boodschap is niet dat onze zonden zijn weggedaan. De blijde boodschap is dat we nieuw leven hebben ontvangen. Dat is hoger namelijk. Als alleen maar de zonden zijn weggedaan, als alleen maar de oude mens is weggedaan, dan, ja, wat dan nog? Dan bent u dood. En hoeft u de straf op uw zonden niet te dragen, zal ik maar zeggen. Maar wat heb u dan? Niks. Is uw leven voorbij gegaan. Het heeft geen enkel resultaat gehad. Maar de blijde boodschap is, niet dat de Heer voor ons stierf, maar dat de Heer voor ons stierf en opstond. Hij leed en hij stierf en hij stond op uit de dood. Dat maakt de boodschap tot een blijde boodschap. Want, zegt de apostel, als Christus niet opgewekt is, dan zijt gij nog in uw zonde. Dat betekent zelfs dat als de opstanding niet was, was het lijden en sterven van de Heer Jezus zelfs van geen enkele betekenis. Had voor ons geen enkel praktisch nut. Dat is wat er staat. Zie? Dus, die laatste twee, zondoffer en schuldoffer, is verplicht. Ze hebben te maken met de oude mens en de consequenties ervan. En het is dan ook niet welriekend. Nou, ik dacht dat wel duidelijk genoeg was voorlopig. Nu is het zo dat we over het schuldoffer al uitgebreid gesproken hebben. Dus dat ga ik nou niet meer doen. En bepaalde aspecten van de schuldoffer komen vanzelf weer aan de orde in het nu volgende offer. Dat is namelijk het zondoffer. Want duidelijk is natuurlijk, het schuldoffer zit opgesloten in het zondoffer. Of anders gezegd, toen de Heer stierf voor onze zonde, had hij al geleden voor onze zonden. En het was het zijn lijden wat leidde, althans naar de mens gesproken, tot zijn sterven. Het is een normale resultaat of normale voortzetting van datzelfde proces. Dus we gaan dan naar Leviticus hoofdstuk 4, waar we vinden de wet op het zondoffer. Nu is dat een wat ingewikkelde zaak, omdat het op verschillende manieren gebracht kon worden. Er zitten ontzettend veel kanten aan. Maar het eerste wat ik moet noemen, is het woord wat hier vertaald is met zondoffer. En ik haal dit schema er maar weer af. Ik heb maar een klein bordje. Nee, niet voor mijn hoofd, maar achter mijn... Hè? Jij kunt ook omdraaien, maar je denkt niet dat ik dat riskeer vandaag steeds. U mag lachen als ik het bord uit mijn handen laat vallen. Nee, dat doen we niet. We laten hem zo staan. Wel, we zouden het hebben over dat zondoffer. Ik heb u net verteld dat het te maken heeft met de zonde. En dat is, ligt natuurlijk zeer voor de hand, want het woord zegt het al. Alleen daar kunt u over het algemeen niet al te zeer op vertrouwen. Omdat het in Nederlands natuurlijk een vertaling is. Maar het is wel zo. Want in het Hebreeuws is het woord voor zondoffer inderdaad het normale woord voor zonde. Of één van de woorden voor zonde. Het is het woord gatat. En normaal wordt het vertaald met zonde. En hier bij deze gelegenheid wordt het vertaald met zondoffer. Maar u ziet dus, het is één woord voor zonde en zondoffer. Want het zondoffer is dat wat tot zonde gemaakt is. Het vertegenwoordigt de zonde. En daarom wordt het geofferd. Daarom wordt het gedood, zullen we dan maar zeggen. We moeten in ieder geval sterven. Maar het woord zelf wijst al aan dat het gaat om de zonde. En dat gaat dat, is afgeleid van gata, dat is eigenlijk de wortel van dit woord. En het wordt vertaald met zondigen, of zondaar zijn, of zonde hebben, enzovoorts. Dus het heeft wel degelijk te maken met de positie van de mens zelf, de zondige natuur. En het woord komt dan ook bijzonder vaak in de Bijbel voor. Alleen, het wordt maar zelden, verhoudingsgewijs, vertaald met zondoffer. Hè? Met het woord offer krijgt u er dan in feite gratis bij. De toepassing van dat begrip van het zondoffer is een heel eenvoudige. Want ik ga eerst de toepassing nazoeken, vooral in het Nieuwe Testament dan. Omdat het daarna een stuk makkelijker is om het verhaal in Leviticus zelf te volgen. Dus ik zou zeggen, leg er maar wat bij Leviticus 4. Of laat ik eerst de eerste verse daarvan lezen. Er staat in Leviticus 4. Verder sprak de Heer het op Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israëls zeggende, als een ziel zal gezondigd hebben, dat betekent dus heel gewoon, als een mens zal gezondigd hebben, want een ziel is een mens en een mens is een ziel, hè? Dat heb ik vorige keer geloof ik ook al uitgelegd, dus dat doe ik nu ook maar niet meer. Dus als een ziel zal gezondigd hebben, door afdwaling van enige geboden des Heeren, dat niet zou gedaan worden, en tegen een van die zal gedaan hebben, enzovoort. Het gaat dus om dat iemand afdwaalt van enige geboden des Heren. Iemand die afdwaalt van de wet, maar in ieder geval, hij dwaalt af van dat wat God gesproken heeft. En afdwaling wil zeggen ongewild. Kijk, afdwaling, dat is nooit bewust. Dwaling, dat wordt weliswaar ergens door veroorzaakt. Er is een aanleiding voor. Maar niemand gaat moedwillig dwalen. Nou ja, er zijn natuurlijk enkele uitzonderingen altijd. Hè? Maar normaal gesproken is afdwaling, zoals het hier staat, is iets van je kunt er niks aan doen. Je bent gewoon de weg kwijtgeraakt, het miste erg of weet je veel. Hè? De kaart was veranderd of noem maar op. Of was je gevoel voor richting kwijt, je kompas was niet goed. Kortom, of je was gewoon een zondaar. Hè? Ja, inderdaad, ja. Want dat was het hele probleem van wat door de wet naar voren kwam. Dat was namelijk dat een mens weliswaar wel de wet wilde houden, zich wilde houden aan de geboden des Heren, maar dat hij daar in de praktijk niet toe in staat was. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, zegt Paulus in Romeinen 8, want het kan ook niet. Dat is onmogelijk en daarom staat er ook, zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Er is geen mogelijkheid toe. Wat van de wet dan ook gezegd wordt, in het Nieuwe Testament, met name dan in de Romeinenbrief, is dat de wet openbaart dat de mens een zondaar is. Dat wil zeggen, niet het openbaar dat de mens zondigt, want dat wist hij van tevoren ook al, maar dat hij een zondaar is. Dat wil zeggen, de mens wordt door de wet geconfronteerd met het feit dat de zonde, die kracht, hè, die macht, dat die in hem woont en dat hij daaraan ondergeschikt is. Het is iets wat in hem is, maar wat over hem heerst. Hij is eraan ondergeschikt, hij kan er niet tegenop. En dat zegt de apostel dan ook in Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. En het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Hij had geen controle over zichzelf. En hij zegt, dat is de zonde die in mij woont. Daar komt dat van. En door de wet is kennis van zonde. Van de zondige natuur. Niet van zonden, want die kennis van zonden was er ook al voordat de wet er was. Toch? Ja hoor. Het heeft een jaar of 2.500 ongeveer geduurd voordat de wet ooit kwam. He? En ook in die 2.500 jaar daarvoor zondigde de mens. Dus een vaststaand gegeven. Wat hij vermoedelijk niet wist, of althans niet kon constateren bij zichzelf, dat was dat het kwam omdat hij een zondaar is, omdat hij van nature belast was met de zonde. En daardoor dwaalde hij af. Daardoor doet hij ongewild de verkeerde dingen. Hij is er wel verantwoordelijk voor, uiteraard. Vanzelfsprekend. Als ik er een hond op nahoud en het beest loopt een beetje los en ik bijt vandaag of morgen schaap dood, want die eigenaardige neiging hebben honden dan, hè, dan ben ik daar wel verantwoordelijk voor. Dat heb ik niet gewild. En mijn hond doet het normaal gesproken ook niet. Ik heb helemaal niet zo'n beest hoor. Ik neem het risico niet. Hè? Maar die hond die doet dat normaal gesproken ook niet. Maar op een gegeven moment, nu komt die oude natuur boven. Hè? Zo zeggen, komt de oude mens in de hond boven. Ja, hoe moet ik zeggen, de oude hond. Ik heb de indruk dat die wel eens in de mens boven komt. Daar zullen we het maar niet over hebben, dan wordt het gevaarlijk. Maar dat beest ziet zo'n schaap en dan zit die natuur zit erin, dat beest moet hij hebben. Hè? Dat kan ik ook wel uitleggen waarom dat is, maar dat zullen we ook maar niet doen. Hè? Dan verdwalen we weer. Maar het punt is, het is de aard van het beest en daar doe je zo weinig tegen. Je kunt proberen dat te controleren, maar op een gegeven moment komt dat weer boven. Daar kun je niks aan doen. En iedereen die zich bezighoudt met het fokken van dieren, of het kweken, of het telen, afhankelijk van wat hij dan precies... voor dieren dat nou, die weet dat hoe je ook teelt, hoe je ook fokt, altijd komen de oude eigenschappen weer boven. Als je even niet oplet, zal ik maar zeggen, als er even iets ongecontroleerd gebeurt, dan is al je fokken te vergeefs geweest en dan krijg je gewoon het oorspronkelijke beest weer terug. Die oude natuur, die komt daar gewoon weer uit. Hè? Ja, dat is waar hoor. Nou. Dus, zonde is de zondige natuur van de mens, die weggedaan moet worden. En dit zondoffer is de uitbeelding daarvan. Van dat mensen afgedwaald zijn van wat God gesproken heeft. Dat mensen dingen gedaan hebben die niet zouden gedaan worden. Die onbetamelijk zijn, zal ik maar zeggen. Die niet horen, zo staat het hier in vers 2. Als een ziel zal gezondigd hebben door afdwaling van enige geboden. Dat niet zou gedaan worden. Enzovoorts, hè. Dus het gaat om ongewild, maar helaas is het resultaat van zijn zondige natuur. Dan moesten deze offers gebracht worden, of dit offer, dit zondoffer gebracht worden, zoals het dan verder in dit hoofdstuk beschreven wordt. Maar ik ga eerst naar het Nieuwe Testament, heb ik gezegd, want daar wordt uit de doeken gedaan hoe dat zit met de zonde en de verzoening van de zonde. Dan ga ik maar naar de Romeinenbrief, dat ligt het meest voor de hand natuurlijk. En dan prikken we gewoon een paar versen, hè? Romeinen 5 om te beginnen. Romeinen 5, waar in vers 12 gezegd wordt dat alle mensen in Adam zondaren zijn. Er staat in vers 12, daarom gelijk door één mens de zonde, niet de zonden, maar de zonde, want dat is het onderwerp. Door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke allen gezondigd hebben. En dat in welke allen gezondigd hebben, dat is een terugverwijzing naar Adam. Er wordt gezegd in deze woorden, dat de mensen gezondigd hebben in Adam, of eigenlijk, want de grondtekst geeft het iets anders, op eigenlijk wij hebben gezondigd door Adam, of op grond van Adam. Dat is wat er eigenlijk staat, op grond van. Het betekent Adam zondigde en het resultaat daarvan is dat wij ook zondigen. Of anders gezegd, Adam werd een zondaar en het resultaat ervan is dat wij ook zondaren zijn. Dat is afdwaling, dat hebben wij niet gewild. Niemand verkiest het van tevoren om als zondaar geboren te worden. Er zijn een paar goede redenen voor, maar die hoef ik u waarschijnlijk niet te vertellen. Maar het wordt hier wel gezegd, een mens wordt als zondaar geboren in Adam. En het aardige is dat die zonde leidt tot de dood, dat staat hier ook. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Want zonde leidt tot de dood. Zonde is een kracht die in ons werkt, niet in ons voordeel, maar in ons nadeel. En daarom noemen we dat gewoon een ziekte, want een ziekte is een kracht die in ons werkt en gewoonlijk in ons nadeel. Hè? En het leidt ons tot de dood, want het is ongeneeslijk. We hebben het ook niet gekregen na onze geboorte, dus terwijl we al leefden, en tijdens ons leven komen we er daarom ook niet af. We hadden het in principe al voor onze geboorte. Dat kun je niet zeggen, maar in principe was dat natuurlijk zo. Hè? Op het moment van onze geboorte waren we besmet met de zonde. En dat houden we dus ons hele leven lang bij ons, want het hoort bij ons leven. We worden zo geboren. Niet door een fout of zo, maar dat zit er nou eenmaal in. Of je zou de fout dan moeten zoeken bij Adam. Of zelfs nog eerder, maar daar zullen we het nou maar niet over hebben. Maar het gaat erom dat het menselijk leven belast is met die zonde en hij komt er daarom tijdens zijn leven ook niet vanaf. Het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden en daarom leidt de zonde tot de dood. En hoe dan ook, het moet duidelijk zijn, al is het dan op meer filosofische gronden, dat de zonde dus slechts beëindigd kan worden door de dood. Ik zou bijna zeggen, een geluk bij dit alles, een geluk bij dit ongeluk is, dat de zonde ook inderdaad leidt tot de dood. De zonde doet ons namelijk sterven. De prikkel des doods is de zonde. Zonde leidt ons tot dood. Dat is de gedachtegang. En dat op zich, daar mag je wel blij mee zijn eigenlijk, want dat is de enige manier om tegelijkertijd van de zonde af te komen. Ik vind er een soort humor in zitten, dat wij belast zijn met die zonde, maar dat die zonde zichzelf termineert. Dat wil zeggen, zichzelf beëindigt. Dat is hetzelfde wat ik ook altijd vertel van de wet. De wet veroordeelt de zondaar tot de dood, maar als iemand gestorven is, dan is hij vrij van de wet. Dus de wet is per definitie tijdelijk. De wet veroordeelt zijn eigen onderdanen, zal ik maar zeggen. En de wet beëindigt dus zijn eigen heerschappij van nature. En dat is precies wat de zonde ook doet. De zonde beëindigt van nature zijn eigen heerschappij. Dat wil zeggen, de zonde leidt ons tot de dood en dan is het afgelopen. Dan heeft de zonde geen macht meer over ons. En dat is precies de weg waar langs wij verlost worden. En dan moet u goed beseffen dat tot Adam gezegd werd, ten dage dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En het blijft natuurlijk waar dat de zonde de bezoldiging is, het loon is van de dood. Dat wil zeggen dat de dood de bezoldiging is van de zonde, sorry. Maar het betekent tegelijkertijd dat het daarmee ook de zonde beëindigd wordt. Het is niet alleen de straf, maar het is ook de beëindiging ervan. Dus het gaat dubbel op. Dus je kunt de dood zien als een vloek en dat doet de Bijbel ook. Je mag nooit zeggen de dood is een zegen. Maar het is wel een bijkomstigheid van de dood. Het is een vloek, maar als die vloek over de mens gekomen is, als die vijand, die laatste vijand over de mens gekomen is, wordt hij teniet gedaan, staat er. De laatste vijand, de dood, wordt teniet gedaan en daarmee is het afgelopen. Dat wil zeggen, daarna is een nieuw leven. En daarom is de overwinning op de dood de grootst denkbare overwinning die er is. Het is de overwinning over deze oude wereld. Die immers van nature tijdelijk is, maar de opstanding uit de dood is de overwinning op die tijdelijke wereld. Daarom is eeuwig leven per definitie het tweede leven. Het leven namelijk wat uit de dood opstaat, want het eerste is tijdelijk, het tweede is eeuwig. Het eerste is vergankelijk en het tweede blijft. Dat is de gedachte. Dus hier zien we in Romeinen 5 vers 12 dat de zonde de dood ook in de wereld gebracht heeft. Zonde en dood worden in één adem genoemd. En ze zijn bijna synoniem. En dan Dan ga ik maar wat verder naar vers, even kijken, naar vers 21 bijvoorbeeld van ditzelfde hoofdstuk. Dat is het laatste vers dus. Daar staat, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid. Tot het eeuwige leven. Zonde heerst tot de dood, maar genade heerst tot eeuwig leven. Dat wil zeggen, de termijn van de heerschappij van de zonde is tot de dood. Dood beperkt de zonde, maar de termijn van de heerschappij van de genade wordt bepaald door eeuwig leven. Daarom eindigt het niet. Ja, dat is de gedachte. Hè? Dus zonde heerst. En zonde heerst tot de dood. Zonde heerst, dat is het slechte nieuws. En het heerst tot de dood, en dat is het goede nieuws. Want dat betekent, als er daarna nog overwinning is op de dood, dat we inderdaad, dat er inderdaad een blijde boodschap is, dat er overwinning is. Kijk, dood zelf is natuurlijk geen echte bevrijding, omdat daarmee de mens zelf ook vernietigd is. En wat heeft de mens eraan als hij genezen is, als hij tegelijkertijd dood is, hè? Je kunt dat verhaal toch wel, van de operatie is geslaagd, en de patiënt is dood, zegt men dan, hè? Ja, daar heb je dus niks aan. En je kunt wel bevrijd zijn van de zonde, maar als je dan dood bent, heb je daar niks aan. Dus de operatie is geslaagd, maar de patiënt is dood. En dat geeft niks als er daarna opstanding is. En dat is er. Maar goed, daar gaat het volgende offer pas over, het dankoffer. We hebben het nu niet over. Gaat er nou om dat zonde heerst tot de dood? Er is geen andere manier om daar vanaf te komen. Dat wordt ook bevestigd in het volgende hoofdstuk met name. Romein 6 is dat. Eigenlijk zou ik dan meteen vers 7 ook moeten lezen van Romeinen 6. Waar staat, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Ja, ook van de zonden. Maar dat staat hier niet. Daar gaat het hier ook niet om. Omdat het een verkeerde associatie is. Dood heeft te maken met zonde. En dat staat hier dus keurig. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Met andere woorden, iemand die dood is, is geen zondaar meer. Hè? Ja, dat is eenvoudig, hè? In het algemeen, naar menselijke maatstaven geredeneerd, is iemand die dood is geen mens meer. En tot op zekere hoogte is het juist, maar dat betekent ook dat hij geen zondaar meer is. En dat is het verhaal. Wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En dan staat er achteraan, of eigenlijk al daarvoor aan, dat wij met Christus gestorven zijn. Dat wil zeggen dat zijn dood op ons werd toegepast. Maar het principe blijft dat zonde, de zondige natuur, werd veroordeeld in de dood. De bezoldiging der zonde is de dood. En nou hebben wij, maar dat is om moeilijk te maken, vandaag aan de dag te maken met het merkwaardige verschijnsel dat de bezoldiging der zonde is uitbetaald. Bezoldiging is immers soldij, het loon. Dat loon is uitbetaald. Maar dat is gebeurd in de persoon van de Heer Jezus. En toch beschikken wij nog over dat oude leven. Ja, of je daar dankbaar voor moet wezen of niet, dat ben ik nog steeds niet achter. Maar je moet natuurlijk altijd dankbaar wezen, dus vooruit maar, hè. Ja, dat is gewoon zo, hè. Maar als je het objectief beschouwt, dan is dat nog, nou, is het nog een beetje omstreden zaak natuurlijk. Maar het principe blijft dat voor God onze zonde is weggedaan. Dat betekent, voor God zijn we geen zondaren meer. Want dat loon der zonde is uitbetaald. De Heer Jezus stierf voor onze zonde. Ja, ja. En daarom zijn wij gerechtvaardigd daarvan. God zegt dus, die kleine hanenvot, dat is helemaal geen zondaar. En toch beschikken we nog over die oude mens. Zie. Het enige conclusie die je eruit moet trekken is dat het dan kennelijk nog wat tijd vergt voordat wij ook van die oude mens helemaal verlost zijn. En dat is inderdaad juist, want waar we je op wachten, dat zegt Romeinen 8, dat is weer twee hoofdstukken verder, daar staat dat we verlost moeten worden ook nog van ons lichaam. Dat was Romeinen 8 vers 23. Waar staat niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf. Er wordt eigenlijk verwezen naar het voorgaande vers, waar staat dat de schepping zwanger is. En er staat van ons dat wij ook zwanger zijn, dat er namelijk nieuw leven in ons is, wat zich ontwikkelt, maar wat er ooit een keer uit moet komen. En dan staat er, wij zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, want dat staat er in het Grieks, namelijk de verlossing onzes lichaams, want wij zijn in hopen zalig geworden. En de punt is heel eenvoudig, dat wij weliswaar voor God verlost zijn van de zonde, maar dat wij er nog steeds wel mee te maken hebben, omdat die oude mens echt nog belast is met de zonde, al is de genoegdoening daarvoor dan betaald. Maar wij wachten daarom gewoon op het tijdstip waarop wij ook inderdaad alsnog van ons lichaam daadwerkelijk verlost worden. Dat is toekomst. En daarom leven wij al uit de opstanding, terwijl wij eigenlijk naar de oude mens niet eens gestorven zijn. Maar God rekent ons als gestorven, omdat hij de bezoldiging der zonde heeft betaald. Of anders gezegd, omdat de Heer Jezus de straf der zonde gedragen heeft. Daarom kan God ons niet als zondaren rekenen, want de rekening is al betaald. Ja, en dat maakt het natuurlijk ingewikkeld. Natuurlijk, dat is ook zo, maar je moet het principe vasthouden, zonde heerst tot de dood. Wel, ik noem nog een paar versen, bijvoorbeeld Romeinen 6, vers 16, waar staat, weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Deze hoofdstukken zitten vol met dit soort parallelismen. Dus straks was de zonde heerst tot de dood en genade heerst tot eeuwig leven. En hier vinden we dat wij dienstknechten zijn of der zonde tot de dood. Dus je kunt de zonde, niet de zonden, maar de zonde, je eigen zondige natuur, dienen. Maar dat kan slechts tot de dood, daarna kun je dat namelijk niet meer. Hoopvolle gedachte immers, hè? Ja, dat kan tot de dood. Maar je kunt ook zijn dienstknechten der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar gerechtigheid is verbonden met eeuwig leven. Dat is in de voorgaande hoofdstukken al gezegd. Dus als je dienen wilt, zegt de apostel in dit hoofdstuk. Hij zegt, dan heb je natuurlijk de keus nu. Want na de oude mens leven wij, maar na de nieuwe mens is het toch echt zo dat we met Christus zijn opgewekt al. En we hebben dus in feite twee levens. Ja, we beginnen op een kat te lijken. Die heeft er 9, heb ik begrepen, hè? Maar om over de huisdieren terug te komen. Maar wij hebben twee levens in ons. Het een is de oude mens en het heet ziel. Het ander is de nieuwe mens en het heet geest. En de apostel zegt, je kunt wel die oude mens, je kunt de zonde dienen. Dat wil zeggen, maar raak blijven zondigen en je verder niks van aantrekken. Hij zegt, dat kun je wel doen, maar dat komt toch een eind aan. Dat leidt namelijk tot niets. En daar heb je ook geen vrucht van voor de eeuwigheid. Dat wil zeggen, je kunt het wel doen, maar dan moet je straks helemaal overnieuw beginnen. Hij praat over gelovigen uiteraard. Maar punt is dat je dan straks, als we verlost worden van dit lichaam, dat is in ieder geval na ons lichamelijke overlijden, of laten we zeggen, want dat is beter, na onze lichamelijke verandering, na de opname van de gemeente namelijk, hè, dan staan we daar helemaal aan het begin, moeten we helemaal overnieuw beginnen. Zie? Maar de bedoeling is uiteraard dat we reeds nu de keuze maken als gelovigen en zeggen, nee, we dienen niet de zonde, we dienen de gerechtigheid. Zie? En zoals de oude mens oorspronkelijk God moest dienen, tenminste dat was de bedoeling, daartoe had God die oude mens ook gemaakt, om hem te dienen, omdat de schepselen de schepper zouden dienen, zo is het zo dat wij, nu wij een nieuw maaksel zijn, nu we zijn maaksel zijn geworden in Christus Jezus, nu wij een nieuwe schepping zijn geworden in hem, alsnog hem zouden dienen. Maar niet in de oude mens als onderdeel van de oude schepping, maar als nieuwe mens en als onderdeel van de nieuwe schepping. En dat is een belangrijke zaak. En misschien is het goed dat we dat in de Tweede Kamer toch eens een keer gaan vertellen. Hè? Iemand moet ze dat toch een keer vertellen. Hè? Vindt u niet? Nou, dat helpt niks hoor. Dat hoef je helemaal niet te doen. Dat helpt helemaal niks. Maar dat is een heel scherp onderscheid. Je kunt proberen de Heer te dienen, maar dat kan nou niet meer na de oude mens. Sinds God in Christus een begin gemaakt heeft met een nieuwe schepping door de opstanding van Christus, is het de bedoeling dat wij God dienen als eerstelingen van een nieuwe schepping. Niet als dienstknechten der zonde en de dienstknechten onder een oude schepping. En dan kun je wel zeggen, ja, maar God eist toch van de mens dat hij zijn schepper eer geeft en dat hij heerst over de aarde en haar onderwerpt. En zo zeg ik, ja, dat kan wel wezen, maar dat is al lang gebeurd. Dat is verleden tijd, want dat is al vervuld in de persoon van de Heer Jezus. Dat is al ten uitvoer gebracht. En voor zover het dan nog ten uitvoer gebracht zou moeten worden in de toekomst, dan zal de Heer Jezus ook dat nog doen. Maar daar gaan we het nou niet over hebben. Maar het punt is dat wij eerstelingen zijn geworden van de nieuwe schepping. Voor ons gelden hele andere normen. De schrift zegt over ons, zoek de dingen die boven zijn. Dat God eertijds tegen anderen andere dingen zei, dat kan wel wezen, maar dat is onze zaak niet. Dat wil zeggen, daar kunnen we wel lering uit trekken. Natuurlijk wel. Maar tot ons wordt gezegd, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want het is de bedoeling dat wij niet rekenen met de oude mens, maar slechts met de nieuwe mens. Want rekenen met de oude mens, dan zijn we dienstknechten der zonde. En er zijn 4000 jaar van historie van de oude mens, in de tijd dat er nog geen nieuwe mens bestond, zal ik dan maar zeggen. En ik praat over het Oude Testament, de tijd van voor de opstanding van Christus. En al die 4000 jaar lang geven ons de menselijke geschiedenis, namelijk de geschiedenis van het falen van de mens. En daarna hebben wij er nog ongewild en onbedoeld ook nog 2000 jaar aan toegevoegd, waarin dat principe nog eens bevestigd wordt. Want 2000 jaar christendom bewijzen precies hetzelfde, dat namelijk een christen, als hij vleeselijk georiënteerd is, er ook niks van terecht brengt, net zo min. Al heeft hij dan 100 keer de Heilige Geest ontvangen, dan komt er nog niks van terecht. Wanneer hij zoekt de dingen die horizontaal zijn. En dat doen in ieder geval de meeste kerken. Dat wat kerk heet, is dat wat in de wereld is. Dat wat in de wereld als zodanig, als wereldgodsdienst erkend wordt, zal ik dan maar zeggen. Dat is in de wereld, mag dan heel wat voorstellen. Maar het zoekt de dingen die op de aarde zijn en er komt dus net zo min wat van terecht. En zo zijn er dus 2000 jaar aan die historie toegevoegd, terwijl dat helemaal niet de bedoeling was. He? Want wat wij moeten doen, is zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zitten ter rechterhand Gods, enzovoorts. Nou, daar kan ik nog hierover doorgaan hoor. Want dat is de waarheid die op ons van toepassing is. Je kunt de zonde dienen, als je dat wilt. Nou, het mag in principe ook. Je hebt er alle vrijheid toe. God kent ons niet meer als zondaren namelijk. Maar het leidt alleen maar tot de dood. Het heeft geen enkele betekenis voor de eeuwigheid. En God is er niet mee gediend. Wie dan wel? Ja, dat weet ik ook niet. Dat is het enige die ik bedenken kan. Ja, dat moet wel. Ja. In ieder geval is Satan ermee gediend. Dat wanneer wij ons niet bezighouden met de geestelijke dingen. En inderdaad, broeder, er schiet mij een bijbeltekst binnen. In de tweede Korinthebrief, hoofdstuk, wat was het ook weer? Hoofdstuk 1 was het nog, hè? Of 2 al. Waar staat, opdat de Satan geen voordeel over ons halen. Het punt is, zodra wij aardse normen gaan aanleggen, dan wordt er gezegd dat de Satan voordeel over ons haalt. Omdat hij ons afleidt van de geestelijke dingen. Nou, afdwaling, dat is wat de zonde doet. Die doet ons afdwalen van de geboden des Heren. En we moeten ons niet laten afdwalen door niemand niet. Niet door onze eigen zondige natuur en in principe ook niet door anderen. Zelfs niet door kerken of voorgangers of hoe het allemaal maar heten mag. We moeten ons houden aan het woord van God. Dat is alles. Zie. En dan kun je een dienaar zijn van een nieuw verbond. En dus een dienaar van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Want de zonde leidt tot de dood. Je kunt de zonde dienen, maar tot de dood. Want de dood is het eindpunt van de zonde. Nou, ik weet niet of we nou nog zo'n sticker zullen gebruiken. Er is hoop, hè? Of je dat erbij kunt zetten. En de dood is het eindpunt van de zonde. Dan is er hoop. Maar alleen als er daarna ook opstanding volgt. En dat komt natuurlijk, want het schema is al weg. Maar het verhaal gaat straks verder, uiteraard. Ik lees u nog Romeinen 6 vers 20 bijvoorbeeld. Dat is dezelfde gedachte met andere woorden. Er staat, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Vers 22, ja. Wat zei ik? Ik zei 20. Ja, daar had ik moeten beginnen, dat klopt. Want er staat in vers 20, want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. En de apostel zegt dus, het is of het een of het ander. Je dient de zonde tot de dood, of je dient de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. En dan zegt hier in vers 20, toen gij dienstknechten waart der zonde, als natuurlijke mens dus. Hè, toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Dat wil zeggen, dat je geen deel aan, dan stond je buiten. Dat kun je ook vrij noemen, hè. Maar goed, maar daar had je dus niks mee te maken. En dan staat er, wat vrucht had gij toen van die dingen waarover gij nu schaamt? Dus dat leidde toch tot niks? Toen je nog gewoon een zondaar was, een natuurlijk mens, zonder God in de wereld. Toen kwam er toch ook niks van terecht? Hij zegt, nou waarom zouden wij nu, nadat wij tot geloof gekomen zijn en behouden geworden zijn, waarom zouden we nu, terwijl we eeuwig leven hebben ontvangen, nog leven naar de normen van die oude mens?
Dat leidt eveneens tot niks. Want daarin is in wezen niks veranderd. En daarom zegt hij in vers 22, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde, heb je weer, het einde, het einddoel, het eeuwige leven. Dat wil zeggen, die heiligmaking, die wordt bepaald door eeuwig leven. Dat wil zeggen, er komt geen eind aan. Dus als u iets wilt doen, als u dienen wilt met het oog op de eeuwigheid, en dienen in verband met onvergankelijke dingen, dingen tot stand wil brengen, zal ik dan maar zeggen, die nooit meer vergaan, en die ook nooit vergeten zullen worden, dan moet je de Heer dienen. Maar niet in de oude mens, maar in de nieuwe mens. Dat is de enige mogelijkheid. Want de oude mens wordt beëindigd door de zonde. Ik ga me weer verder in, wat zal ik eens nemen? Wel, 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld. 1 Korinthe 15 waar gesproken wordt over dat komende koninkrijk. Het koninkrijk van de tweede Adam. Dat is ook aardig, hè? Dat is een mooi schriftgedeelte. Daar staat in vers 45 van 1 Korinthe 15. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. Maar u weet dat de eerste wordt weggenomen om het tweede te stellen. En dus staat er achteraan, de laatste Adam, dat is de tweede Adam, dat is dus Christus. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Daar heb je het. Het eerste is ziel, het tweede is geest. En dan staat er, vers 46, doch het geestelijke is niet eerst, maar het zielelijke, want dat staat er in de grondtekst, en daarna het geestelijke. De eerste mens, vers 47, is uit de aarde aards, de tweede mens is de Heere uit de hemel. En de tweede mens vervangt de eerste. Christus vervangt Adam, maar Adam als eerste is een type van de tweede. Dat was Romeinen 5, dat was een gedeelte waar we net al even in lazen. Adam is een voorbeeld desgene die komen zou, staat daar in Romeinen 5. En één zonde heeft de dood in de wereld gebracht, zal ik maar zeggen. En één rechtvaardigheid, namelijk die van Christus, heeft eeuwig leven tot stand gebracht, om het kort te zeggen. Het wordt daar heel uitgebreid gezegd. En vele malen op verschillende manieren, maar het is hetzelfde principe. Adam is een voorbeeld van Christus op een of andere wijze. En zo is het hier.
Van Adam riep op Christus.
Juist, ja. Juist. De zonde van Adam leidde tot de belofte van het komst van het zaad van de vrouw, namelijk Christus. Het een verwacht het ander. Het een moest wel gevolgd worden door het ander. En dat stond ook allemaal op voorhand vast. Dat is zo belangwekkend dat we dat weten. Dat wat als eerste verschijnt moet verdwijnen, want het moet vervangen worden door een tweede. Dus de principiële waarheid die op de kleinste details van toepassing is en ook op, op het grootste geheel, namelijk het heelal, want het verdwijnt en het wordt vervangen door nieuwe hemel en nieuwe aarde. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het zielelijke, het natuurlijke is het dan vertaald, het oude, de oude mens. Dat is eerst. En daarna komt het geestelijke, want de eerste mens, vers 47, is uit de aarde. Er zijn mensen die mij dat kwalijk nemen als ik het zeg. Maar het staat echt in de Bijbel. De eerste mens is uit de aarde aards. De mens werd geformeerd uit de stof der aarde. Want de mens zegt altijd, de mens werd geschapen door God. Is geschapen naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Dan zeg ik, ho even. Dat heeft nog wel een poosje geduurd voor het zover was. Want nou praten we al over Christus. Die is het beeld Gods. De opgewekte Christus. Van hem wordt gezegd dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Dat hij het beeld van God draagt en is. Christus is een beelddrager Gods. De eerste Adam werd geformeerd uit het stof der aardbodem. En hij was uit het stof der aardbodem en dus, staat erbij, keerde hij tot de aardbodem weder. Hij was uit de aarde aard. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En terwijl gij daaruit genomen zijt. Hè? Hij zou terugkeren tot de aardbodem. Maar hij zou voortbrengen. Ja, hij zou voortbrengen. Hij moest vermenigvuldigen, hij moest voortbrengen. Want hij bracht voort de laatste, de tweede Adam, namelijk Christus. En zo werd toch de Gods gebod, Gods wens, zal ik dan maar zeggen, vervuld. Namelijk dat de mens een beelddrager Gods zou zijn. Want de mens, Jezus Christus, is een beelddrager Gods. Want hij is God. Daar wordt dat vervuld. In hem.
Maar de eerste mens is uit de aarde aards, en de staat er, en de tweede mens is de Heere uit de hemel. U ziet, dat is geen heiligschennis van mij, het staat hier, de tweede mens. De mens Jezus Christus. Natuurlijk was hij ook God, maar daar gaat het hier niet om. Maar er staat, de eerste mens, of de tweede mens, is de Heere uit de hemel. En de eerste mens was Adam en die was uit de aarde. En dat is het grote verschil tussen die twee mensen. De een is aards en keert tot de aarde weder. En de ander is uit de hemel en keert tot de hemel weder, als het er nou helemaal over gaat. En daartussenin is dat contact gelegd. Want die Heere uit de hemel kwam wel degelijk voort uit die mens uit de aarde. Dat is de helft van het verhaal, maar daarom is het voor de volle 100% waar, hoor. Zie? En zo komt toch het contact tussen de zielelijke en de geestelijke dingen tot stand. Zo kan toch een verloren zondaar in feite zelfs een hemelse erfenis ontvangen. Maar dan moet hij wel wederom geboren worden. Want zo ging het met die mens. De eerste mens was Adam en is stierven. De tweede mens is de levendmakende geest. De Heere uit de hemel. En dan staat er, vers 48, hoedanig de aardse is, zodanig zijn de aardsen. Hoedanig de eerste is, zodanig zijn ook de eersten. Hè? In verband met die oude schepping dus. En dan staat er achteraan, en hoedanig de hemelse is, de hemelse mens, Christus, zodanig zijn ook de hemelsen, namelijk wij. En zoals de oude mens afstand van Adam en dus het beeld van Adam draagt, want Adam kreeg een zoon naar zijn beeld en gelijkenis, staat er uitdrukkelijk in Genesis 5. Dat was niet naar Gods beeld en Gods gelijkenis hoor. Dat was naar zijn beeld, naar Adams beeld en naar Adams gelijkenis. Maar staat hier, aan de andere kant is het zo dat degenen die in Christus zijn, en die het leven van Christus hebben ontvangen, moeten het beeld zijn zoons gelijkvormig worden. Dat wil zeggen, wij moeten het beeld van Christus dragen. En Christus is het beeld Gods. En wij dragen het beeld van Christus. Dat is de gedachte. Dat is helemaal, ik kan het niet allemaal uitgebreid nou gaan aanhalen. Maar het wordt duidelijk genoeg in het Nieuwe Testament allemaal verklaard. In de Romeinenbrief, in de Hebreeënbrief en hier in Korinthe natuurlijk. Er staat, vers 50 vervolgens. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed, kortom de natuurlijke mens, kortom de ziel, dat de vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Waarom niet? Want de verderfelijkheid, er staat en, de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. En dat is vanzelfsprekend natuurlijk. Iets wat onvergankelijk is, wordt niet gegeven aan hen die vergankelijk zijn. Ja, dat is moeilijk, hè? Maar dat hadden die mensen in de dagen van de Heer Jezus moeten weten. Maar ze wisten het niet. Ze begrepen het ook niet. Dat onverderfelijke dingen slechts gegeven wordt aan onverderfelijken. Want het punt is dat de Heer Jezus kwam om zijn koninkrijk op te richten. Een onvergankelijk koninkrijk. Een eeuwig koninkrijk. Een koninkrijk wat geen einde zou nemen. Maar hij zou dat koninkrijk oprichten niet voor zijn dood, maar na zijn opstanding. En toen ze voor zijn dood hem koning wilden maken, vluchtte de Heer Jezus bij hen weg. Natuurlijk, het koninkrijk werd gepredikt. Dat is terecht. Maar het zou komen na zijn opstanding. Want niet de eerste, maar de tweede is blijvend. En niet vlees en bloed. En de Heer Jezus was vlees en bloed, hoor. Heus. Vlees en bloed was hij desgelijks deelachtig geworden, staat er in de Statenvertaling in Hebreeën 2. Maar vlees en bloed beërft het koninkrijk niet. Vlees en bloed moest afgelegd worden. Er moest nieuw leven voor in de plaats komen. En dat nieuwe leven, die eersteling van die nieuwe schepping, zal ik maar zeggen, namelijk Christus, die zou vervolgens een eeuwig koninkrijk oprichten. En toen Nicodemus, de leraar van Israël, bij de Heer Jezus kwam en hem zachtjes informeerde van wie hij eigenlijk was, of hij misschien dan de Messias zou kunnen zijn, zegt de Heer Jezus tegen hem van, och, maak je maar niet druk, Nicodemus, want dat koninkrijk, dat komt wel een keer, hoor. Maar daar heb je niks aan als hij niet zelf eerst wedergeboren wordt. Wat maakt het uit wie ik ben, zegt de Heer. Wat maakt het uit of ik dat koninkrijk kom oprichten of niet. Van jou maakt het niks uit, tenzij dan dat gij wederom geboren wordt. Want een onverderfelijk koninkrijk wordt niet gegeven aan verderfelijke mensen, aan vergankelijke mensen. En bovendien, wat heeft een vergankelijk mens nou aan een onvergankelijk koninkrijk? Toch niks. Hè? Het heeft geen enkele betekenis. Het gaat erom dat eeuwig leven ontvangt een eeuwig koninkrijk. Daarom staat het hier. Doch ik zeg dit, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Want, en dan lees ik maar meteen een paar versen verder. Want vlees en bloed is immers zondig. Maar, en er staat dan in vers 56. De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. En daar wordt gesproken over de opstanding. De opstanding zelfs van de gelovigen uit deze bedeling. Maar de gedachte is een heel eenvoudige. Dat door dat vlees en bloed besmet is met zonde. En dat dat dus naar de dood voert. De oude mens is uit de aarde aards. En ik keer dus tot de aarde weder. Omdat hij daaruit genomen is. Staat er in Genesis. Kan geen twijfel over bestaan. Maar daarna staat hij uit de aarde op. Dat wil zeggen hij ontvangt nieuw leven. En dat beërft wel degelijk een onvergankelijk koninkrijk. En de zonde brengt de wet, leidt de mens dus inderdaad tot de dood. En pas daarna is er sprake van eeuwig leven. En je ziet dus dat zonde dus niet door de vingers gezien wordt, maar zonde wordt uitgeroeid. En als daarvoor nodig is dat de mens zelf ook uitgeroeid moet worden, nou, dan wordt de mens mee uitgeroeid. En zo gebeurt het. De mens moet bereid zijn alles af te leggen, tot zijn lichaam aan toe uiteindelijk, om daarvoor in de plaats nieuw leven, eeuwig leven te ontvangen. Nou, dat lijkt me toch een goede deal, hè, om het dan maar zo te zeggen. Dat is toch niet zo'n moeilijke keuze. Het is alleen een test van ons geloof. Of we bereid zijn die stap te doen, of we bereid zijn te accepteren dat er ander beter leven is na de dood. Wat we niet zien kunnen, maar wat we alleen moeten geloven omdat God het nou eenmaal zegt. Zie, daar gaat het maar om. Je ziet, het hangt allemaal af van geloof. Nou, ik ga weer terug naar, ik ga even door, naar de tweede Korinthebrief. 2 Korinthe hoofdstuk 5, dat kan ik in dit verband niet overslaan. 2 Korinthe 5. Waar Paulus spreekt over zijn eigen dienst. Daar gaan die hoofdstukken over. 2 Korinthe 5. Daar spreekt Paulus over zijn eigen dienst. Hij is immers een dienaar geworden der gerechtigheid. Zoals hij in de Romeinenbrief net al zei. Hè? Niet meer een dienaar van de zonde. Maar is een dienaar der gerechtigheid. En hij dient dus de Heer. En dat betekent in de praktijk dat hij dus de geboden Gods predikt. Ja, nee, die de 10. Daar heb ik het niet over. Maar de woorden Gods. Al wat God ooit gesproken heeft. En dat doet hij. En waarom doet hij dat? Hij zegt in vers 11, wij dan wetende de schrik des Heren, en dat wijst naar de voorgaande verse, want hij heeft daar gezegd dat elke gelovige geopenbaard moet worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. En zegt, dat weet ik, dat zal gebeuren, dat ik moet verschijnen ooit voor die rechterstoel van Christus. En dan staat er, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Niet proberen de wereld te kerstenen of iets dergelijks hoor. Bewegen de mensen tot geloof. Geloof in wat? Nou uiteraard geloof in opstanding. Geloof in het nieuw leven na de dood uiteraard. Dus wij bewegen de mensen tot geloof. Dus het betekent dat hij de boodschap predikt, het evangelie predikt. En dan zegt hij in vers 14 na een lange tussenzin. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, want Paulus was van oordeel dat, hè? Ik weet niet, ik denk dat hij bij Biesheuvel, of was dat Biesheuvel, die term introduceerde, ik ben van oordeel dat, hè? Ik weet niet meer. Maar in ieder geval, hier vinden we het bij Paulus, als die dit oordelen, dat wil zeggen, wij zijn van mening dat, indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En wat Paulus hier in gedachten heeft, is het simpele feit, dat de Heer Jezus het lam Gods was dat de zonden der wereld wegdroeg. Hè? Van wie? Kijk, hij droeg de zonden der wereld weg. Ik wou zeggen, niet de zonden van de gelovigen, maar van de wereld. En daar zitten de gelovigen bij in uiteraard. Maar het is duidelijk, Romeinen 5, daar ga ik straks naartoe. Daar wordt gezegd dat Christus gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat hij zijn leven gaf voor onrechtvaardigen. De Heer Jezus stierf voor zondaar, niet voor gelovigen, voor zondaar, voor onrechtvaardigen, voor de hele wereld, voor iedereen. Dus voor ongelovigen. En dat is de reden waarom Paulus dit zegt. Hij zegt, wij prediken dat, wij bewegen de mensen tot geloof, want de liefde van Christus dringt ons, want wij zijn van mening dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Dat wil zeggen, als het waar is dat de Heer Jezus stierf voor iedereen, dan hebben we een boodschap voor iedereen. Want het gaat iedereen aan. En die boodschap is dat God de oude mens niet rekent. Want God heeft de oude mens al lang dood verklaard, officieel, juridisch. Want dat is veel belangrijker dan of het ook in de praktijk werkelijk het geval is. He? Maar juridisch is dat gebeurd. God heeft alle mensen dood verklaard, want de Heer Jezus stierf voor alle mensen. En daarom predikt Paulus vervolgens, nou heel gemakkelijk, wat predik je nou aan een dode? Heel goed, de opstanding dus. Ja, precies, daar gaat het allemaal om. Hij zegt ook, als hij ooit eens voor de rechter gedaan wordt, hij zegt, ik word hier ondervraagd van de opstanding der doden. Niet over de kruisiging, of dat wel waar was. Natuurlijk was dat waar, dat wist iedereen. Het was pas gebeurd. Dat waren ze nog niet vergeten. Nee, het ging om de opstanding. Dat is de boodschap die we prediken. De blijde boodschap, de prediking dat de Heer Jezus uit de dood opstond en daardoor de eersteling geworden is van de nieuwe schepping. En wat Paulus zegt is dat hij dat predikt aan hen die op grond van de kruisiging van de Heer Jezus gestorven zijn. God rekent niet alleen niet met de oude mens van de gelovigen. God rekent zelfs niet met de oude mens van de ongelovigen. Moet u zich eens voorstellen. Ja, dat is nou dwalen we wel een beetje af natuurlijk. Hè? Maar moet u zich eens voorstellen. God zegt de mens is dood. Want ik heb hem geoordeeld aan het kruis van Golgotha. En dan komt diezelfde oude mens die voor God dood is, die komt bij de Heer en zegt, ja maar Heer, kunt u niet voor mij dit of dat, of zou u niet willen helpen, zus of zo, en we zouden zo graag dat u, en hoe dat allemaal maar meer is. Hè? Wat denk je, zou je dat doen?
Ik heb het al gedaan, maar ik heb de wereld met God in Christus gezoend.
Kijk, het enige wat kan, is dat wij een nieuwe schepping geworden zijn vervolgens. En dus in die manier, vanuit die positie met de Heer in contact treden. Maar de oude mens, die tot God bindt, die blind geboren die genezen werd, die gaf dus een theoloog in zijn dagen een lesje. Die zei tegen die fariseeën, wij weten dat God de zondaar niet hoort. Ja. En terwijl, er kwam net nadat die fariseeën zeggen, wij weten niet wie dat is, die Jezus van Nazareth, die jou genezen heeft. Die kennen wij niet. Nee, zegt die man, wij weten dat God de zondaar niet hoort. Hij zegt, maar mij heeft hij ontmoet en mij heeft hij genezen. Toen werd hij dus meteen de synagoge uitgezet. Dat komt tegenwoordig niet meer voor, zulke dingen. Maar ik heb er in geen tijden van gehoord, gelukkig. Maar dat ligt aan mij, hè. Nee, maar kijk, zo gaat het. God hoort de zondaar niet. God heeft de zondaar dood verklaard. Het enige wat God hoort is dat de zondaar bidden zegt, o God, wees mij zondaar genadig. En dan zegt God, daar ben ik al geweest, hier heb je nieuw leven. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Het enige wat wij doen, is inderdaad die genade accepteren. Eigenlijk hoeven we er niet eens om te vragen meer. Want het is verschenen aan alle mensen, schrijft de apostel aan Titus. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Zo gaat het verder. En er staat er, onderwijst ons dat we de wereldse begeerlijkheden zouden verzaken. Want God heeft dat dood verklaard. Dat is juist de grond waarop die genade tot ons, tot de mens gekomen is. En het onderwijs wat volgt is dus het onderwijs dat we nieuwe schepping zijn en daarom met deze wereld in principe niks te maken hebben. We staan daar los van, we zijn daar vrij van. En dat betekent dus dat we er niks mee te maken hebben, zoals we al gezien hebben in Romeinen 6. En dat is de blijde boodschap. En dat is hier in 2 Korinthe 5 ook. Wij oordelen dat één voor alle gestorven is. En daarom beweegt de apostel met anderen samen natuurlijk de mensen tot geloof. Omdat God dit alles gedaan heeft. En het punt is, want dat moet u zich wel realiseren, dat het niet betekent dat ieder mens dus automatisch behouden is. Men wordt niet behouden omdat zijn zonden zijn weggedaan. Men wordt behouden op grond van nieuw leven. De genadegift Gods is niet de vergeving van zonde. De genadegift Gods is het eeuwige leven. Juist, dat is het. Men moet eeuwig leven hebben om met God verzoend te zijn. En men kan eeuwig leven krijgen ter vervanging van het oude. En als het oude leven eerst weggedaan is, dan betekent dat daarmee ook de zonden weg zijn gedaan. U ziet, dit neemt een tamelijk ondergeschikte plaats in het hele verhaal. De Heer Jezus werd overgeleverd om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. We zijn pas rechtvaardig gemaakt, niet door zijn lijden, door zijn sterven, maar in feite door zijn opstanding. Daar gaat het om. Dat is de boodschap die dan ook gepredikt wordt. Dus 2 Korinthe 5 vers 15, één is voor allen gestorven, om de zonde natuur van de mens te beëindigen. God rekent niet meer met de mens als zondaren. De enige manier waarop God nog met een mens rekent, in ieder geval in deze bedeling, is op grond van zijn wedergeboorte. Dat wil zeggen, op grond van het nieuwe leven wat hij in Christus ontvangen heeft. Of moet ik zeggen, op grond van de Heilige Geest die wij als gelovigen ontvangen hebben. Daar gaat het om. Nou, dan lees ik nog vers 21. Vers 19 al. Daar staat, want God was in Christus de wereld. Ja, niet de gelovigen hoor. Zou onjuist zijn namelijk, hè? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. God deed een werk voor de wereld. Al zo lief had God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En dan is het vervolg, opdat een ieder die in hem gelooft, niet opdat de wereld eeuwig leven hebben, maar opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben. Dat is Johannes 3 vers 16. Maar het begint met een werk ten behoeve van de wereld. En degene in die wereld die tot geloof komen, die het accepteren, krijgen vervolgens deel aan geestelijke zegeningen. Dat is de gedachte. En zo ook hier. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, want God rekent, hè. God rekent de zonden niet toe aan de wereld. En daarom was God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, maar het eigenaardig is, dus dat er dan vers 20 staat, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En op grond daarvan predikt de apostel Paulus dit, namelijk zegt, laat u met God verzoenen. Want het feit dat God de wereld met zich verzoent, wil niet zeggen dat dus iedereen met God verzoend is of wordt. Men trekt die conclusie wel eens uit vers 19, maar men verzuimt dan te verklaren waarom dan juist vers 20 aan vastgekoppeld wordt, waarin de apostel zegt dat de juiste mensen beweegt tot geloof. En hij zegt, laat u met God verzoenen. Het punt is, God doet een werk ten behoeve van de wereld, maar alleen degenen die het accepteren krijgen er deel aan. En zo staat het hier. En dan komt de verklaring, vers 21, want dien die geen zonde, enkelvoud, zondige natuur. Die geen zonde gekend heeft. Want hij was vlees en bloed deelachtig geworden. Hij was in alle dingen verzocht gelijk als ook wij. Doch uitgenomen de zonde. Zegt de Hebreeënbrief. Hè? Die geen zonde gekend heeft. Heeft hij zonde voor ons. Ten behoeve van ons. Maar feitelijk in de plaats van ons gemaakt. Dat wil zeggen, hij heeft Christus tot zonde gemaakt. Hij heeft Christus gerekend alsof hij een zondaar was. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat betekent dus dat onze zonde werd toegerekend aan Christus. En dat zijn rechtvaardigheid die hij van nature bezat werd toegerekend aan ons. En dat is het verhaal. En dat gaat niet automatisch. Dat gaat alleen. Het geldt alleen op voor degene die dat ook inderdaad accepteren. Want de genadegift die wordt aangeboden aan alle mensen. Maar het is een onderwijzende zaak. Het onderwijst ons. Dat wil zeggen, het leert ons dat we inderdaad dat moeten accepteren. Er komt een boodschap mee van pak het aan. Dus wat wij verondersteld worden te doen is dit offer van Christus te accepteren als ons offer. We worden geacht Christus te accepteren als ons zondoffer, zodat wij gerechtvaardigd zijn van de zonde. Daar gaat het om, dat we hier zien dat Christus ons zondoffer is. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Nou, dan blader ik nog even terug naar Romeinen 5, die verse die ik al uit het hoofd geciteerd heb. Ik loop zo hard dat ik mezelf voorbij loop en nog duurt het allemaal zo lang, hè? Romeinen 5, waar staat in vers 6, Want Christus, als wij nog krachteloos waren, dat wil zeggen, toen waren we nog niet gelovig. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is niet op onze tijd, of toen wij tot geloof kwamen of zo, maar is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Niet voor gelovigen, maar voor goddelozen. Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En dan vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Dus voordat we tot geloof kwamen. Zie? Want hij is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Het is belangrijk dat we zien dat het daarbij gaat om onze positie. Hij stierf toen wij zondaars waren. Er gebeurde wat met zijn persoon vanwege onze persoon. Niet om wat wij gedaan hadden, maar om wat wij waren. Hij stierf, hij gaf zijn leven in onze plaats. En ons zondaarschap werd door hem als het ware weggedragen. Dat is de gedachte die hier in dit vers naar voren komt. En dan gaan we vervolgens verder. Vers 10. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Er staat dus dat wij vijanden waren ooit. Dat gaat over onze positie. Waarom waren we vijanden? Omdat we een hekel hadden aan God? Nee hoor. Maar wij waren vijanden omdat we de zonde in ons hadden. Want het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Dat is weer een paar bladzijden verder, Romeinen 8. Wij waren vijanden vanwege het feit dat we van nature zondaren waren. Maar wij zijn desondanks met God verzoend door de dood zijn zoons. Zie? Dood heeft te maken met de rechtvaardiging van zonde, van zondaarschap. En dan staat er achteraan, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Dat is een gedachte die hier niet zoveel mee te maken meer heeft, maar wat hier gezegd wordt is dat wij met God verzoend waren toen we nog goddelozen waren, nog zondaren, nog krachteloos enzovoorts. Toen werden we met God verzoend. En zegt de apostel dan, nou zijn we met God verzoend, wij zijn nou behouden, of wij zijn met God verzoend. En hij zegt dus dat daar de conclusie van is, dat wij nu wij met God verzoend zijn, behouden zullen worden door zijn leven. En nou heeft hij het over de toorn, dat staat in vers 9 namelijk. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, want we zijn nu gerechtvaardigd, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. We waren de eertijds goddelozen, zondaren, onrechtvaardigen. En wij werden behouden van het toekomende oordeel, dat van de jongste dag namelijk. Maar wat de apostel aan toevoegt is, en nu zijn wij verzoend. Nu zijn we geen goddelozen. Nu zijn wij behouden. Veel meer zullen we nou ook daardoor behouden worden door zijn leven van de toekomende toorn. Want de toorn is de, niet het oordeel op de jongste dag, maar de toorn is de... is dat wat uitgestort wordt over deze oude schepping. De toorn is namelijk de verdrukking die, de grote verdrukking die namelijk straks over de wereld komt. En wat de apostel dus hier gewoon heel in klare bewoordingen naar voren brengt. Er kan geen twijfel over bestaan, is dat wij behouden worden van die toorn. Hij zegt, stel je nou toch voor, vroeger waren we goddelozen. En we hebben leven ontvangen. Als God dat al doet voor goddelozen, dan zal hij toch zeker wel voor zijn eigen kinderen zorgen dat ze niet vallen onder zijn toorn. Dat is toch een eenvoudige zaak. En hij doet een beroep gewoon op ons verstand, op onze logica. Ja, zo zit het nou een keer. Daar roemen wij in. We roemen in Christus dat we gerechtvaardigd zijn, ooit toen wij nog zondaren waren. En dat we behouden zullen worden van de toorn, nu we geen zondaren meer zijn. Een heel eenvoudige zaak. Nou, dat leek me wel voorlopig wel voldoende. Ik ga nu terug echt naar Leviticus, hoofdstuk 4. Waar blijkt dat zondoffer verschillende vormen kon aannemen. Het zondoffer is dus een beeld van de Heer Jezus in principe die stierf in onze plaats. En daarom is het zondoffer dus ook een beeld van onze dood. Want zijn dood was onze dood. En als dit zondoffer zijn dood uitbeeldt, beeldt het zondoffer dus in tweede instantie onze dood uit. Althans de manier waarop wij gerechtvaardigd zijn van de zonde, daar gaat het maar om. Nou, en nou blijkt dat dit zondoffer verschillende vormen kan aannemen, Dat is namelijk in de eerste plaats in vers 3, vanaf vers 3, is dat zo? Ja, laten we bij vers 1 beginnen. Vanaf vers 1 tot en met 12 gaat het over de zonde van de priester. Er staat in vers 3, indien de priester die gezalfd is, zal gezondigd hebben tot schuld des volks, zo zal hij voor zijn zonde die hij gezondigd heeft offeren, een var, een volkomen jong rund de Heere ten offer. En daarbij gaat het om zonde, gaat allemaal om zonde, hè? Zonde van de, ja, ik zei priester, maar ik moet het meteen toelichten, want het gaat om de hoge priester. En dat offer, dat zondoffer wat gebracht wordt door de hoge priester, voor zijn eigen zonde dus, hè, dat wordt beschreven dus in de versen 1 tot en met 12. En ik zeg hoge priester vanwege vers 3, er staat de priester die gezalfd is. Een gezalfde priester. En het punt is dat van de priester slechts de hoge priester gezalfd wordt. Ja, ja. En anders gaan we weer naar de Hebreeënbrief, hoor. He? Daar hebben we de hoge priester, de gezalfde, namelijk Christus. Er is in principe maar één gezalfde, en dat is dus de hoge priester. Die een beeld is, de hoge priester naar de ordening van Aaron, is een beeld van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, het welk is Christus. Dat is makkelijk. Het welk is, dat volgt altijd op Christus. Ja. En die zalving, dat wijst altijd op heerschappij hebben tegelijkertijd. Want in principe worden slechts koningen gezalfd, maar een hoge priester ook, omdat een hoge priester de definitieve hoge priester is, namelijk Christus, die onze hoge priester is, maar die is tegelijkertijd ook koning, vandaar dat hij gezalfd is. En vandaar dat de hoge priester uit het oude verbond ook gezalfd werd, als afbeelding van, uitbeelding of afschaduwing van het feit dat hij een beeld is van Christus zelf, die niet alleen hoge priester, maar ook koning is. Dus de priester die gezalfd is, is dus een ander woord voor hoge priester. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Dat loopt tot en met vers 12 en dan krijgen we vanaf vers 13 tot en met vers 21 een volgend deel. Namelijk, daar staat in vers 13, indien nu de gehele vergadering van Israël afgedwaald zal zijn. Dat wil zeggen, dan gaat het niet meer om de hoge priester, maar dan gaat het om het volk. De hoge priester werd eerst genoemd en daarna het volk als geheel. Het gaat niet om de leden van het volk, het gaat om het volk als geheel. De ganse of de gehele vergadering van Israël. Er staat ook uitdrukkelijk, ik hoop dat u dat goed leest, staat, indien nu de gehele vergadering van Israël afgedwaald zal zijn. Er staat niet zullen zijn, het gaat niet om allemaal stuk voor stuk, maar het gaat om alles bij elkaar als een enkelvoud. Het volk, als geheel. Als het volk zal afgedwaald zijn en de zaak voor de ogen der gemeente verborgen is, verborgen, want het gaat om zonde, hè? Het gaat om wat ze niet wilden, wat ze ook niet in de gaten hebben gehad, waar ze ook niks aan konden doen. Nou goed, dan moet er zo'n offer gebracht worden. Dus dat is de tweede vorm van het zondoffer. En eigenlijk moet nou een streep trekken, want het zal blijken dat deze twee vormen van zondoffer volstrekt met elkaar overeenkomen. Het is in principe hetzelfde. Maar daarna krijgen we er nog meer. Namelijk vanaf vers 22. Daar staat als een overste zal gezondigd hebben. Een overste. Ja, het beste woord dat ik zo gauw kan invullen is inderdaad het woord vorst. Dat is hetzelfde woord hoor. Vergis u me niet. Overste, dat komt van voorste. De letters zijn wat omgedraaid, het is een anagram. Maar het is overste wil zeggen de voorste, namelijk een vorst. Het is een grote overeenkomst tussen het woord vorst en het woord eerste. Dat komt met elkaar overeen en dat merk je zodra je gaat vertalen. Eerste in het Engels is first. Maar het Engelse first is weer gelijk aan het Duitse fürst. Alleen het een betekent eerst en het andere betekent vorst. Of voorste, maar het is hetzelfde. Hè? Een eerste is een vorst. Iemand die leiding geeft. Iemand die vooraan loopt, zal ik dan maar zeggen. En dat in de praktijk is het zelfs zo dat de vorst, dat het woord vorst in de schrift duidt op de kroonprins. Niet op de koning zelf, maar op de voorste, de eerste in de lijn van erfopvolging. Vandaar dat ons Nederlandse woord vorst naar het Engels vertaald wordt met het woord prins.
Dat ik nou in één denk aan een vuur toen ik daar over de Duitse vrienden.
Daar heb je hetzelfde, ja. Ja, vuren komt gewoon van vuurs. Het is allemaal hetzelfde principe. De eerste, de voorste. En zelfs we hebben een vorst op het dak, dat weet u toch, hè? De nok van het dak, de vorst, maar dat betekent het eerste, het hoogste namelijk. Het eerste, maar eerst gerekend in de zin van bovenaf. Vroeger rekende men veel meer verticaal, merk je dat? Hè? Van bovenaf. Nou zeggen we de nok, omdat we het woord vorst niet meer kennen. Want vorst, dat, ja, vooraan, we zeggen het dak, dat is er niet vooraan. Maar het is wel zo, je moet van bovenaf rekenen, hè? Dat proberen we tenminste. Dus een overste is een overste des volks, dat kan een koning zijn, maar er wordt in de praktijk gesproken over de vorsten van Israël en zelfs wel eens over de koningen van Israël. Of de koningen van Juda. Niet in de zin van ze volgen elkaar op, maar in de zin van ze bestaan naast elkaar.
De leiders van de
stammen, maar ook van de steden bijvoorbeeld. De oversten des volks. Kunnen godsdienstige leiders zijn, kunnen ook politieke leiders zijn. En in verband met Israël kun je dat niet eens scheiden. Het behoort hetzelfde te zijn namelijk. Maar overste heeft dus te maken met in principe wereldlijke macht. We hebben de ene kant de hoge priester met zijn volk. Beide een eenheid. Er is maar één hoge priester, er is maar één volk. En nou krijgen we een overste. Wanneer die gezondheid zal hebben. Of een vorst, zal ik dan maar zeggen. Waarvoor een offer dan gebracht moet worden. En daarna komen we in vers 27 terecht. Waar staat, en zo enige ziel, want dat staat er in de grondtekst, zo enige ziel van het volk des lands door afdwaling zal gezondigd hebben. En dat wil zeggen, nou gaat het ineens over de persoonlijke mens, de individu, de enkeling. Dat wil zeggen, de normale mens als enkelvoud. En nou blijkt, dat kan ik u meteen erachteraan even vertellen, dat voor de priester moet een var geofferd worden. Voor het volk ook een var. Want ik heb al gezegd, dat komt met elkaar overeen, die hoge priester en het volk. De hoge priester en het volk vormen een eenheid. Nou, als u hier de studies van de Hebreeënbrief hebt bijgewoond, weet u dat langzamerhand wel, hoop ik. En anders had ik beter kunnen stoppen, hè. Ja, dat is een eenheid. En daarna krijgen we de vorst, of de overste, voor wie een bok geofferd moet worden, namelijk een mannetje. Want een vorst, dat is iets mannelijks. Dat is heerschappij, hè? Dus het is mannelijk. En daarna krijgen we voor een mens, dat is dus een onderdaan, want je moet het zien in de volgorde, hè? Hoge priester, volk en vorst en mens. Een mens is een onderdaan. Daarvoor wordt dus zo'nzelfde beest, maar dan van het vrouwelijk geslacht geofferd, namelijk een geit.
Mag ik een domme vraag doen?
Ja.
Wat is een vrouw? Is dat een mannetje?
Dat is een mannetje, ja. Een var is een mannetje. Een mannelijke vaas is dat. Dat is ook moeilijk te maken. Maar dan gaan we weer even verder, want ik was nog niet klaar, al leek het zo. Want voor de mens kan ook gebracht worden een ooi. En dat is dus een vrouwelijk schaap. Kijk, bok en geit zijn dus bokken. Hè? Een geit is ook een bok, hoor, maar dan een vrouwelijke bok, zal ik dan maar zeggen. Maar een ooi is van een schaap, een vrouwelijk schaap. Een ram komt er dus nou niet aan te pas in dit verhaal. Nou, dat zijn dus totaal 5 verschillende offers, waarvan het zo is dat de eerste 2 bij elkaar horen en de laatste 3 horen ook bij elkaar. De eerste 2 worden op gelijke wijze gebracht en de laatste 3 ook. De eerste 2 worden bijvoorbeeld allebei verbrand en de laatste 3 worden bijvoorbeeld alle 3 gegeten door de priester. Om maar eens wat te noemen. Er zijn overeenkomsten en verschillen. Maar daar komen we wel over te praten straks na onze pauze. Straks gaan we gewoon vers voor vers Leviticus 4 door om te zien wat er allemaal van deze zondoffers gezegd wordt.